Dit is SBS Dutch.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren van het land van waar we vandaag uitzenden. SBS Dutch betuigt haar respect aan de Cammeraygal mensen en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goede morgen. Welkom bij SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS Dutch. Het is vandaag woensdag 12 maart 2025 en mijn naam is Paulien Roesink. Fijn dat u erbij bent. In deze uitzending vertellen Michael Visser uit Brisbane en Lucille Gijbels uit de Gold Coast hoe zij ex-cycloon Alfred hebben doorstaan. En dat was voor Lucille extra spannend, want die bleef op haar woonboot. We bellen met sportjournalist Jaap de Groot om vooruit te blikken op het nieuwe Formule 1 seizoen dat dit weekend van start gaat met de Grand Prix van Melbourne. En tijdens die Grand Prix opent ook het Holland House weer haar deuren. We bellen met organisator John Bestebroer. Dat en muziek allemaal straks. Nu eerst de SBS Nieuwsflits. Dit is de SBS Nieuwsflits van woensdag 12 maart. Mijn naam is Paulien Roesink. Vanuit de hele wereld is positief gereageerd op een Amerikaanse overeenkomst met Oekraïne om te werken aan een staakt het vuren van 30 dagen met Rusland. Zo noemde de Britse premier Keir Starmer het een opmerkelijke doorbraak en de Franse president Emmanuel Macron herhaalde de Amerikaanse beweringen dat de bal nu bij Rusland ligt. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft aangegeven dat de EU er klaar voor is om een rol te spelen in de vredesonderhandelingen. Minister van Volkshuisvesting, Claire O'Neill, zegt dat er nog steeds tijd is voor Australië om vrijstelling te krijgen van de Amerikaanse tarieven op staal en aluminium, die later vandaag van kracht worden. Australië had gehoopt op een lager tarief of zelfs vrijstelling nadat de Amerikaanse president Donald Trump vorige maand na een gesprek met premier Anthony Albanese zei dat hij over het verzoek zou nadenken. Die hoop lijkt vanmorgen vervlogen toen een woordvoerder van het Witte Huis aankondigde dat er geen vrijstelling komt. Peter Navarro, handelsadviseur van het Witte Huis, heeft een dreigement ingetrokken om de tarieven op Canadees staal en aluminium te verdubbelen. Dit gebeurde na last-minute onderhandelingen. De Amerikaanse president Donald Trump beloofde om het tarief voor Canada te verdubbelen van 25% naar 50% nadat de gouverneur van Ontario dreigde een toeslag in te voeren op export van elektriciteit naar 3 Amerikaanse staten. De inwoners van Groenland zijn naar de stembus gegaan voor de algemene verkiezingen. Deze verkiezingen worden door velen gezien als een historische kans om zich los te maken van Denemarken. Donald Trump, de president van Amerika, heeft aangeboden om miljarden dollars in het land te investeren in een poging om het dunbevolkte gebied onderdeel te maken van de Verenigde Staten. En de NOS tenslotte die schrijft dat de Tweede Kamer af wil van de toeslag op wegwerpplastic bij afhaal en maaltijden en drankjes. Een meerderheid steunde een motie om vanaf 2026 de toeslag voor consumenten af te schaffen, omdat dit niet tot minder zwerfvuil leidt. De maatregel werd in de zomer van 2023 ingevoerd. Ondernemers kunnen nu zelf bepalen hoe hoog de meerprijs is, maar vanaf volgend jaar zou dat een vast bedrag van 25 cent worden. PVV-staatssecretaris Jansen zei vorige week al ervoor open te staan om de toeslag te schrappen. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden of bezoek onze website sbs.com.au/dutch. We gaan verder met de achtergronden bij het nieuws. torenhoge energierekeningen dwingen beide grote politieke partijen om de energietransitie in Australië aan te pakken. De partijen hebben twee totaal verschillende oplossingen om de energieprijzen te laten zakken en een netto nul uitstoot te bereiken. De coalitie stelt voor om kernenergie als optie toe te voegen, inclusief de bouw van twee reactoren in regionaal Queensland. SBS reisde naar regionaal Queensland om te zien hoe het voorstel van de coalitie daar wordt ontvangen.
SBS Dutch, deel ons verhalen op Facebook.
Twiggabooks in Gympie overleefde overstromingen en een pandemie. Maar eigenaresse Lorraine Broadley zegt dat de dagelijkse kosten van het runnen van de boekwinkel de uiteindelijke ondergang kunnen betekenen.
The average retail shop has quite a lot of electricity and our prices have definitely gone up. And in the book industry, the margins have got thinner and thinner.
Uit cijfers van de Queensland Competition Authority blijkt dat in de staat de elektriciteitsprijzen in 2023 met 27% zijn gestegen voor kleine bedrijven en met zelfs 29% voor huishoudens. De coalitie doet een gedurfde belofte aan de kiezers door te zeggen dat het de prijs weer omlaag zal brengen dankzij het bouwen van kernreactoren. Die moeten komen op 7 locaties in heel Australië waar al kolencentrales staan die niet langer gebruikt worden. Het is een optie waar Lorraine Broadley open voor staat als hierdoor de kosten naar beneden gaan.
I personally don't think that it's a huge problem. I know the cost of it could be difficult, but you know, we haven't fared too well under what's going on because the costs have gone through the roof as far as renewables go anyway.
Gympie ligt op 2 uur rijden van Brisbane en is bekend met hernieuwbare energiebronnen. Het is al gastheer van de 500 hectare grote Woolooga Solar Farm en er staan nog meer grote hydro- en windprojecten gepland voor de regio.
One of the concerns we have here is that we have giant solar farms impacting our beautiful natural environment, marching across farmland, marching through proposed subdivisions. I actually feel we're going a little bit far. I know we've got the climate impact pressing heavily, but I think we really do need a mix. And I'd be prepared to support a nuclear solution.
Nationals-leider David Littleproud is een van de grootste voorstanders van het nucleaire voorstel dat zo'n $300 miljard zou gaan kosten.
From being on the ground, it's overwhelmingly supported because they see a future that's not one that's littered with transmission lines, solar panels and wind turbines where the best jobs are probably polishing solar panels and very few of them. They can see that nearly 80% of those that work in the coal-fired power station they're in can transition across to a nuclear power plant and there's more jobs and higher paying jobs. And so that's the opportunity that those communities are seeing in us living up to our international commitments, but having an energy mix.
De coalitie zegt dat met het toevoegen van kernenergie aan de elektriciteitsproductiemix van het land de energierekeningen omlaag zullen gaan. Ook zou het cruciaal zijn om netto nul koolstofemissies te bereiken. Ze zegt dat de eerste reactor in 2035 klaar zal zijn, 5 jaar eerder dan het wetenschappelijke agentschap van het gemenebest Zero zegt dat er een fabriek gebouwd zou kunnen worden. De huidige opschorting op kernenergie zou ook opgeheven moeten worden, maar daarvoor moeten beide kamers van het parlement het plan ondersteunen. In de tussentijd zal volgens David Littleproud er een voortdurende afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zijn.
So the short term to bring down your energy bill is gas, because you can get gas into the grid very quickly.
Ondertussen heeft David Littleproud nog steeds geen duidelijkheid gegeven over wanneer de energierekening volgens het plan van de coalitie zou dalen en met hoeveel. Energieminister Chris Bowen gelooft niet dat die prijzen zullen zakken.
Their policy, as independent experts have looked at it, because nuclear is so expensive, would force energy prices up.
In White Bay, waar de Liberal National Party vrijwel altijd kan rekenen op de meeste stemmen, zijn de meningen over hoe Australië van stroom moet worden voorzien verdeeld. Sommigen zijn voorstander van hernieuwbare energiebronnen. Zo is op de helft van de huizen in Queensland zonnepanelen geïnstalleerd.
I like solar power, I like water power, but I don't like electric cars. got solar power in my house.
My thoughts of renewables are definitely need improving and enhancing.
Why are we putting money into it if the solar panels, then when they're dead, they just go into landfill anyway?
I think it's definitely the way of the future. It's the way we have to go, and I think it's fantastic.
Anderen staan open voor het idee om in de toekomst kernenergie toe te voegen als optie.
Oh, I don't think it's to be dismissed. I think it needs to have a fair hearing.
Definitely not. Definitely not. No, not approving of it.
They've already got the coal fireplaces. The safety guards now are huge and the benefits are a lot.
Not too keen on that. Yeah, it's very unstable. I don't like the potential outcomes for the environment with it. Yeah, to me there's a lot more. There's other options that are out there. Yeah, that one worries me.
I'm actually not opposed to nuclear. Done in the right way, I think it's pretty safe these days.
Paul Williams van Griffith University zegt dat de meningen in Queensland niet per se overeenkomen met wat de rest van Australië vindt.
Opinion polls tell us that most Australians are opposed to Peter Dutton's nuclear policy, but in Queensland it's a very different case. We know that Queensland is much more receptive of a conservative Liberal National Party policies, and particularly Peter Dutton. Peter Dutton's popular in Queensland, particularly in the regions. So particularly in regional Queensland, where coal has been obviously the lifeblood of Queensland energy, I can see voters there really gravitating to Peter Dutton's nuclear policy.
Maar omdat voor de grote partijen iedere verkiezingszetel telt, is het verkrijgen van brede steun voor kernenergie in dit door de liberalen gedomineerde deel van het land cruciaal voor een potentiële overwinning van de coalitie. Dit was een verhaal van Ewa Staselska en Rania Jalop voor SBS Nieuws, in het Nederlands vertaald door SBS Dutch.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
De financiële ongelijkheid in Australië is sinds 2001 niet zo groot geweest. Dit blijkt uit het laatste rapport over de jaarlijkse huishoud, inkomens en arbeidsdynamiek in Australië, het HILDA-rapport. Alleenstaande ouders worden het zwaarst getroffen door de stijgende kosten voor kinderopvang en de genderkloof voor onbetaald werk groeit. Dat de financiële ongelijkheid in Australië hoog is, weten inwoners van Sydney maar al te goed.
The prices of the houses have gone up. I mean, I'm in the trade at the moment building houses and all these houses have tripled the prices since like 2 years ago.
A lot of the older people that I know, grandparents and like own their homes, and it's not all of the people my age are sort of thinking about moving overseas if they want to buy a home. Economically, everyone I know is sort of saying there's no point trying to live in Sydney anymore.
You know, everyone has to balance their lifestyle and income, and I think people that get it don't go out and spend $30 or $40 a week on, you know, avocado on toast or other things, right?
Het laatste jaarlijkse rapport Household Income and Labour Dynamics in Australia, ook wel bekend onder de naam HILDA-rapport, onthult de financiële situatie van Australische huishoudens in 2021 en 2022. Het laat zien dat de economische steun van de overheid tijdens COVID de ongelijkheid verminderde in 2020. Maar in 2022 was de Gini-index van Australië, de wereldwijde indicator voor ongelijkheid, gestegen tot 0,31, het hoogste niveau sinds 2001. Wanneer een land volledige gelijkheid bereikt, is de Gini-index 0. En wanneer het volledige ongelijkheid bereikt, is de Gini-index 1. Professor Roger Wilkins is mededirecteur van het HILDA Survey Project. Hij zegt dat complexe factoren invloed hebben op de groeiende ongelijkheid.
We saw incomes at the lower end decrease, which is to be expected given the withdrawal of the income supports. But perhaps less easy to explain is why incomes at the top also grew more strongly. So we had this widening gulf between the well-off and the not well-off people.
Het rapport wierp ook het licht op de groeiende genderongelijkheid als het gaat om huishoudelijk werk. Het laat zien dat mannen in 2022 evenveel tijd aan huishoudelijk werk besteden als in 2002. Dat komt neer op slechts 12,8 uur per week. Ondertussen werken vrouwen steeds meer uren voor een betaalde baan, terwijl ze nog steeds de grootste verantwoordelijkheid dragen voor onbetaald huishoudelijk werk. De resultaten komen overeen met de laatste gegevens over de loonkloof tussen mannen en vrouwen, die onlangs zijn vrijgegeven. Waaruit blijkt dat vrouwen gemiddeld slechts 78 cent verdienen voor elke dollar die een man verdient. Alleenstaande ouders, die zijn het meest getroffen door de financiële ongelijkheid. Professor Wilkins zegt dat alleenstaande ouders sinds 2006 een stijging van 76% hebben gezien in de kosten voor kinderopvang, terwijl dit voor ouderparen slechts 48% was.
Being a single parent has never been easy, but you know what we've seen over the last 20, 25 years is that it's become even harder for single parent families. So relative to the rest of the community, they've fallen further behind. And that's despite the fact that they've increased their employment participation, but it's just the fact that they're having to do it all on their own in many cases. So they're very time stressed because they've got all these caring responsibilities, plus they're increasingly in paid work, and they don't have the time to really work the number of hours that they would need to have an acceptable level of income.
Hij zegt ook dat de toenemende extreme weersomstandigheden van de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan de toenemende financiële ongelijkheid in Australië.
We had 4.5% of all people saying their house was damaged or destroyed by a weather-related event, like a flood or a storm or a bushfire, and that was the highest we've seen since 2009. And in fact, it was particularly high in New South Wales and Queensland that had experienced severe floods in that period. In fact, we had 9% of all people in New South Wales saying their home was damaged or destroyed by a weather-related event that year.
Omdat de kosten van levensonderhoudcrisis in 2023 en 2024 onverminderd was, verwacht professor Wilkins dat Australiërs in het volgende rapport meer financiële problemen zullen krijgen. Toch zegt hij dat het niet alleen maar slecht nieuws zal zijn.
We also are actually expecting to see some decline in income inequality. So there is some prospect that extreme high level that we reached in 2022 was somewhat temporary, but that remains somewhat speculative at this stage.
Dit verhaal werd gemaakt door Hannah Kwon en Wing Kwang voor SBS Nieuws en in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. Hoe hebben Michael Visser en Lucille Gijbels ex-cycloon Alfred doorstaan? We spraken beide vlak voor het weekend dat Alfred aan land zou komen in Queensland. Michael, die woont in een appartement op de 8e etage in Stones Corner, een voorstad van Brisbane. En Lucille, die woont op een boot die vanwege de naderende storm in een jachthaven lag in de Gold Coast. En Lucille, die koos er met haar partner Tex voor en hun hond om aan boord te blijven en daar de gigantische storm af te wachten. We belden met ze voor een update.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Michael, jij woont dus op 8 hoog in een suburb van Brisbane. Hoe is het jullie vergaan daar?
Nou, wij hebben een goede plek. Wij overstromen nooit. En ook deze keer zijn we niet overstroomd. Maar vlak om ons heen is er ontzettend veel overvloed. Maar ja, we hebben het ergste gehad. En het gaat nu een heel stuk beter.
Mm-hmm. De avond zelf, dat de verwachting was, nou, nu gaat het gebeuren. Hoe was die?
Nou, hier in het appartementgebouw was er een beetje paniek. Twee mensen hadden de liftbedrijf gebeld. Die zetten ineens de lift af. En dat kostte dan wel wat consternatie. Dus na een uur kwam de lift weer aan. En de cycloon die stopte ineens met het land binnenkomen. Dus het werd per vertraagd en vertraagd. En vooral aan de kust was er heel veel schade. Half het strand is weggeblazen. Maar ja, de intensiteit ging van een categorie 2 naar een 1 en toen naar een low. Dus dat was wel goed. Ja, en het ergste hier waar wij bang voor waren is dat de stroom uit zou gaan. Nou, er waren op een gegeven moment iets van 394.000 mensen zonder stroom. Maar wij zijn gelukkig niet zonder stroom gekomen. Dus dat maakt het leven wel makkelijk.
Ja, ja.
Ja.
Maar de straten beneden bij jou in Stones Corner staan onder water?
Niet meer. Onze straat was fijn, maar we hebben een park en er is een afvoer van alle andere suburbs. Het is zo bedoeld. Die staat dan uiteindelijk naar de Brisbane rivier. Maar ja, het park was helemaal onder het water. En de eerste straat was onder het water en er is een nieuwe development. En die zijn helemaal overstroomd. Dus de hele basement, 3 lagen diep. Helemaal onder water. Er is een busstation in Stones Corner. Nou, helemaal onder water. Maar ja, dat verwachten we wel. Want elke keer als het ontzettend regent, dan overstroomt het daar al wel. Ja, veel vrienden geholpen. Veel heen en weer gegaan om mensen hun spullen van onder het huis naar boven te brengen. Of naar ergens anders te brengen. Dus het was al een beetje hectisch. Maar ja, zoals ik zei, het ergste is overheen. Het regent niet meer. We hebben nu weer blauwe lucht met witte wolkjes. Ja, en vele andere mensen die we kennen, die zitten nog zonder stroom. Dus dat is wel moeilijk. Maar ja, zoals ik zei, voor mij is het allemaal zonder schade over de laatste 4 dagen heen gekomen. Dus daar ben ik wel blij mee.
Ja, Lucille, jij zit op de boot in de Gold Coast. Hè? Daar heb je over verteld dat jullie niet weggingen. Volgens mij zijn heel veel mensen nieuwsgierig hoe het jullie vergaan is.
Ja, het is eigenlijk voor ons 100% meegevallen. Ik denk dat we ook op een hele goede plek hebben gezeten. Vrij beschut. En ook de storm heeft niet doorgezet zoals verwacht werd.
Hmm.
Dus we hebben tot ongeveer 50 knopen wind gehad. Dat was goed te hanteren.
Maar die nacht, dat de verwachting was dat die aan zou komen, heb je een beetje kunnen slapen?
We hebben eigenlijk boven allebei op de bank geslapen. Om als er iets is, dan ook meteen alert te zijn. En je slaapt een beetje met 1 oog. Je wordt toch heel vaak wakker van wind en geluiden die er zijn. Maar we hebben niet hoeven ingrijpen. Het ging allemaal goed. Het enige nadeel dat we gehad hebben is omdat we door omstandigheden voorheen op onze reis met de boot lekkages hebben opgelopen. En dat was minder. Dus we hadden ongeveer 6 lekkages waar ik constant heen en weer heb gerend met emmers en handdoeken om alles droog te houden. Want de regen was wel gigantisch, gigantisch veel.
Ja, en jij zegt we hebben denk ik geluk gehad met waar we lagen om je heen in de jachthaven. Is het ook allemaal goed gegaan?
Ja. De mensen waren 24/7 aanwezig. Deden heel vaak rondes overal om te kijken. Ook kwam ook vragen, is alles goed? Dus er werd heel alert op alles gereageerd. Ze waren heel goed voorbereid op wat ging komen. Alles was dubbel gecheckt en ook dubbele lijnen overal aan de boten gemaakt. Dus wat dat betreft zaten we ook heel goed. Ik ben ook heel blij dat we die keuze hebben gemaakt om in de haven aan te meren.
Mm-hmm. En nu? Jullie hebben een paar dagen enorme regen gehad. En ja. Hoe is de situatie nu?
We zitten dus aan de rivier en daar komt heel veel rommel eigenlijk de rivier nu af. Van alle overstromingen, wat allemaal wordt meegenomen. We hebben de vreemdste dingen zien langskomen van hele kleine bootjes door jetskis en pontoons, hele boomstammen. Dus we blijven ook nog een paar dagen hier tot dat allemaal een beetje gekalmeerd is.
Ja, en het weer?
Dat ziet er voor de rest van de week steeds beter uit. Dus alles kan nu luchten en drogen. Dus aan het eind van de week gaan we langzaam weer op pad.
Nou, wat goed om te horen. Ik ben heel blij dat het allemaal meegevallen is.
Ja. Als je de berichten hebt gezien in andere delen van de Gold Coast, is het met name aan de stranden, is veel strand is weggeslagen door de enorme golven. En het is nog niet voorbij wat rivieren betreft. We moeten zo meteen op pad en maar zien waar we doorkomen, want bepaalde rivieren zijn aan het toch nog altijd aan het overstromen met water wat nog komt.
Dankjewel. En veel succes op de boot.
Dankjewel. Dankjewel voor het bellen.
En ook voor de andere Nederlanders in Queensland die wij over Alfred spraken is het meegevallen. Bij Quirinus Nienhuis uit Moreton Bay is de schutting omgewaaid en zijn in de buurt heel veel bomen omgevallen. Wat leidde tot stroomuitval en verlies van de internetverbinding. Janine Soetens uit Fernie Hills heeft laten weten dat het de schade bij haar in de omgeving beperkt is gebleven en dat de stroom niet is uitgevallen. De wind is dan ook enorm meegevallen daar. En ook de boot van Bart van Waldeveen, die daar op woont, die heeft de storm goed doorstaan. Hij lag in de jachthaven van Manly en die laat ons weten, veel water op gekke plekken, maar binnen ging alles goed. Uiteraard zijn er wel gebieden aan de noordkust van New South Wales en de zuidkust van Queensland die wel hard getroffen zijn. En wij wensen de getroffen gemeenschappen heel veel sterkte bij de nasleep van ex-cycloon Alfred. Het is 11:30 en u kunt nu luisteren naar True Love van Sandy Coast. Dit weekend start het nieuwe Formule 1 seizoen met de Grand Prix van Melbourne. En niemand minder dan sportjournalist Jaap de Groot zal ons ook dit jaar weer op de hoogte houden van het wel en wee op en rond de pit. Vanmorgen belde ik hem om voor te beschouwen op het nieuwe seizoen dat alles behalve saai lijkt te worden.
SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11:00 of online op elk gewenst tijdstip.
Ja, ben je er klaar voor, een nieuw seizoen Formule 1?
Ja, Paulien, het gaat weer beginnen. En ik denk, en met mij velen, ja, ik denk dat het wel eens spannender dan ooit kan gaan worden. Want het is het laatste jaar, zeg maar, van het oude systeem. Volgend jaar gaat de hele Formule 1 in technisch gebied aan de rol. En dit jaar, zullen de bolides niet echt veel spectaculaire veranderingen gaan tonen. Waardoor wel eens een situatie kan ontstaan dat heel veel teams heel dicht tegen elkaar aan gaan schurken. Dus ja, we gaan het zondag in Melbourne natuurlijk voor het eerst zien. Hoe dicht iedereen bij elkaar zit en hoe spannend het gaat worden. Want we hebben de testdagen in Bahrein gehad. En daar viel eigenlijk geen pijl op te trekken. Dus we gaan het nu voor het eerst zien het komend weekend in Australië. Hoe gezegend zijn jullie?
Ja, het is leuk om de Grand Prix weer terug te hebben hier als seizoensopener. Dat maakt het toch extra speciaal. Laten we wat dingen bespreken. Want je zegt net al tussen neus en lippen door, volgend jaar wordt het allemaal anders. Dus hè, dit seizoen, wat voor een seizoen gaat het worden? Want misschien moeten we even uitleggen wat er allemaal gaat veranderen ook volgend jaar.
Ja, maar dan gaan we heel technisch worden. Het is echt een stap ook richting duurzaamheid. Dus je krijgt nog meer hybride. En ja, laat me zo zeggen, je krijgt eigenlijk een totaal ander type auto's. Met andere regels, er zijn er te veel om op te noemen. En je merkt gewoon dat heel veel teams, met name de grote teams, Red Bull, eigenlijk allemaal, zijn al gefocust om volgend jaar de topauto te leveren. Waarmee ze iedereen de loef kunnen afsteken. En dit jaar, ja natuurlijk gaat iedereen, maar er gaat zoveel geld in om. Er gaat zoveel imago is er te winnen. Als je ziet, ik denk dat er nu, ik denk zeker 300 tot 400 bedrijven betrokken zijn bij de Formule 1. Het zij via de Formule 1 management, het zij via een van de 10 teams. En volgend jaar komt er natuurlijk ook nog een 11e team bij met Cadillac. Het wordt alsmaar groter en daardoor kan niemand zich permitteren om dit jaar een soort van overbruggingsjaar te laten zijn. We zullen wat dat betreft echt ook alles uit de kast halen. En natuurlijk zit je gewoon met de sportieve componenten. Er rijdt op dit moment zoveel talent rond. En iedereen heeft de ambitie om Max Verstappen te kloppen. En Max voelt dat. En dat maakt Max ook alleen maar sterker. Dus ja, wat dat betreft verwacht ik echt eigenlijk al meteen vuurwerk vanaf de eerste Grand Prix.
Ja, zijn naam valt. Max Verstappen, vorig jaar weer kampioen geworden, 4e keer op rij. Dat ging wel een beetje met de hakken over de sloot, zeg maar. Het had niet veel langer moeten duren. Ja. Hoe staat hij er dit jaar in? Er is natuurlijk vorig jaar veel gedoe geweest binnen zijn team en er zijn geruchten. Gaat hij Red Bull wel of niet verlaten? Heb jij een indruk van hem?
Nou ja, de eerste plaats. Ik merk dat hij van de week met zijn eerste commentaar richting Melbourne positief was. Positiever dan zijn omgeving. Ik denk dat hij wel ziet dat de auto mogelijkheden heeft. Zeker ten opzichte van de rest. hij heeft natuurlijk vorig jaar bewezen dat, dat gebeurt niet vaak in Formule 1, maar vorig jaar is de wereldtitel echt door de coureur gewonnen. Meer door de coureur dan door de wagen, wat redelijk uniek is. Dus dat geeft ook vertrouwen. En ja, ik moet je eerlijk zeggen, Paulien, ik zit ook naar die jongen, die Kimi Antonelli, te kijken bij Mercedes, die nu naast Russell erbij zit, de vervanger van Hamilton. En ja, je mag me erop afrekenen, maar ik zeg het nu alvast. Ik sluit niet uit dat ze voor deze jongen gekozen hebben om volgend jaar een stoel vrij te houden voor Max Verstappen. En dat ze deze jongen, wat een echte talent is, die laten ze voor meters maken om uiteindelijk gewoon in het nieuwe seizoen met de nieuwe auto net zo dominant te worden als toen de hybride wagens een intrede deden met Hamilton, die toen geloof ik keer op keer wereldkampioen werd. En dat ze nu opnieuw in het, met de nieuwe wagen dezelfde stunt willen uithalen. Want ik vind het gewoon heel opvallend dat een team als Mercedes, echte rookie van 18 jaar, Kimi Antonelli, een Italiaan, als vervanger voor Lewis Hamilton hebben binnengehaald. En dan denk ik zoiets van, ja wacht even, dit riekt naar een soort van, nou, we laten iemand meters maken waar we in de toekomst nog veel aan kunnen hebben. Maar eigenlijk is het gewoon, en dat is ook iemand die dan zonder problemen straks de weg vrij maakt en zijn stoel vrij maakt voor Max Verstappen.
Ik heb het opgeschreven, 12 maart 2025, Jaap zegt.
Ja, nou ja, dit is hard op denken, omdat ik gewoon even gekeken heb naar ja, hoe de verdelingen zijn. En deze viel me op. En ik weet dat vorig jaar er al een discussie was in het team van Max of ze vorig jaar naar Mercedes zouden gaan of nog een jaar bij Red Bull. En ik denk dat het ook met de begeleiding van Red Bull te maken heeft, met de mensen om me heen, dat die daar loyaal aan wilden blijven. En dat hij dan gewoon, als die dan volgend jaar opstappen, dat hij dan ook vrij wat makkelijker weg kan gaan. Maar nogmaals, hard op denken, je mag me erop afrekenen. Je hebt het vorig jaar ook aan me gevraagd van wie wordt in jouw opzicht volgend jaar de rookie van het jaar. Toen zei ik Piastri. En wie valt er als eerste uit? Was Sargeant. Nou, toen had ik de mazzel dat ik gelijk had. En even afwachten wat er nu gebeurt. Misschien heb je wel een aardige primeur dat we het nu nog weten.
Ja, precies. Je noemde ook al Lewis Hamilton. Die heeft Mercedes na heel veel jaren verlaten voor Ferrari. Wat verwacht je van hem in het rood?
Ja, kijk. De eerste peilingen, voor wat ze waard zijn, geven aan dat McLaren op dit moment de beste auto heeft. Dat zegt in deze fase van het seizoen nog niks. Maar dat vervolgens Aston Martin, Red Bull en Ferrari en Mercedes heel dicht tegen elkaar aanschurken. Dus Hamilton en Ferrari, dat is natuurlijk ook een prachtige combinatie. Een topcoureur met een topmerk. En die alsmaar beter lijkt te worden, Ferrari. Die hebben natuurlijk jarenlang lopen klungelen met slecht management. Goede rijden, maar slecht management. En nu is er evenwicht. Nou, dan heb je een prestatiedriver als Lewis in je team. Nou, kijk wat dat wordt. Wat ik al zeg, je hebt er een paar bij lopen. Ik verwacht bijvoorbeeld ook van Piastri dit jaar heel veel. Als je aan mij vraagt de Dark Horse, dan is hij, ik zei vorig jaar, hij gaat opvallen. Nou, dat heeft hij meer dan goed gedaan. Ik zou me niks verbazen als hij meedoet om de wereldtitel.
Ook dat is genoteerd, Jaap. Er zijn veel wisselingen geweest en ook wel wat nieuwe gezichten. Hè? We moeten het dit jaar zonder Perez doen. Checo Perez, wat natuurlijk de teammate van Max Verstappen was. Daar zit Lawson nu. Hoe gaat dat?
Ja, dus natuurlijk voor Oceanië wordt het een prachtig jaar. 1 Nieuw-Zeelander en 2 Australiërs. Ja, dus geweldig. En Lawson, ja, kijk, is gewoon, heeft 11 Grand Prix al achter zijn naam staan. Gaat met Max rijden. Accepteert de rol van tweede man. Ja, ik ben benieuwd. Het is een vechter. Het is een fantastische rijder. En ja, je hebt natuurlijk nu ook met Jack Doohan bij Alpine. En bij McLaren met Oscar Piastri heb je een mooi koppeltje van Down Under. Dus ja, hoe mooi is dat?
Een ander grote transfer, want ja, Lewis Hamilton is naar Ferrari. Dat betekent dat er iemand bij Ferrari weg moest en dat was Carlos Sainz. Hij is nu bij Williams. Wat verwacht je van hem?
Ja, ik ben heel benieuwd. Want ze hebben met Albon en Sainz natuurlijk twee topcoureurs. Maar ja, Williams, de auto afleveren op het niveau van de rijders, dat wordt de uitdaging. Ik ben benieuwd hoe dat met Williams gaat. In hoeverre Williams nu kan profiteren, zeg maar, dat de focus van de grote teams niet direct op dit jaar zit. Dat ze het moeten verdelen met wat er volgend jaar gaat gebeuren. Dat ze daarvan kunnen profiteren. Ze hebben er de rijders voor. Ja, nu afwachten hoe de auto zich manifesteert.
Mm-hmm. Hoe dan ook, belooft het natuurlijk wel weer een bijzonder spectaculair jaar te worden. Want net als vorig jaar, en je zei het ook, het ligt allemaal lekker dicht bij elkaar. Doe eens een voorspelling. Wie gaat er 1, 2 en 3 worden dit jaar?
Jeetje.
We hebben nog niks gezien van die mannen, behalve dus in Bahrein. Dus,
ja, ik denk dat de auto's niet veel van elkaar gaan verschillen. Dan is het niet alleen talent. Je hebt het gezien vorig jaar met diverse coureurs. Dat ze echt in de buurt kwamen van Max. Maar op het moment dat het echt een gevecht werd, dat ze mentaal er niet tegen opgewassen waren. Dus ik denk dat het talent niet... Dat uiteindelijk toch weer de mentaliteit, de winnersmentaliteit van Max, nu de verschillen zo klein zijn, de doorslag gaat geven. En dan verwacht ik, eerlijk gezegd, Piastri 2 en 3 Hamilton.
Wauw.
Hoe weet die?
Ja, die zag ik niet aankomen. Maar Max gaat dus voor de 5e op rij. Die gaat hij gewoon pakken.
Ik denk dat hij op dit moment juist, wat ik aangeef, nu de verschillen, ik verwacht niet dat de verschillen groot zullen zijn. Misschien dat McLaren de eerste Grand Prix zijn voorsprong pakt. Uiteindelijk komt toch de winnersmentaliteit van Max en het verschil van het talent op naar boven. En dan gaan we het zien. Ja, en nogmaals, ik ben heel eerlijk in Pauline. Het is puur speculatief, want je weet bij God niet wie wat kan brengen. Bahrein, de testdagen, hebben wat dat betreft heel weinig uitsluitsel geboden. We weten ook voor komende zondag niet hoe het gaat lopen, want er wordt ook regen voorspeld. Ja, dan wordt een regenrace weer het voordeel van Max. Ja, hij geeft zelf aan als het een normale race wordt dat hij niet in het voordeel is. Maar goed, stel dat het regent, ja, dan krijg je weer een andere wedstrijd. Dus het is zo ongelooflijk koffiedik kijken. Maar omdat we van gokken houden, zeker op de manier zoals wij het nu doen, dan is het geen gevaar. Dan zeggen we van Max 1, Piastri 2. Maar luisteraars ook... maak ik heel blij. En dan Hamilton als derde. En dus Ferrari zit dan ook bij je op het podium.
Dat waren dus de voorspellingen van sportjournalist Jaap de Groot. Ben benieuwd of hij het bij het rechte eind heeft. Maar dat weten we pas over een paar maanden. De Melbourne Grand Prix begint zondagmiddag om 3:00 en is live te volgen bij Channel 10. Zou u het willen kijken? Dan nu muziek van Ruud Chakot. Dit is Hartslag.
Dit is SBS Radio Dutch.
Ja, we hebben zo dadelijk uitgebreid gesproken met sportjournalist Jaap de Groot. Hij sprak met ons over het nieuwe Formule 1 seizoen. De populariteit van de sport is momenteel gigantisch. En dus is het niet altijd even gemakkelijk om ook aan kaartjes te komen. Maar in Melbourne hoef je dan niet te treuren. Want voor het eerst voor het derde jaar op rij kunnen raceliefhebbers terecht in het Holland House. En of je nou voor Max Verstappen bent of voor Oscar Piastri, de Australiër, iedereen is daar welkom. Gisteren belden we met organisator John Bestebroer. Die vertelde ons dat het huis dit jaar voor het eerst 3 dagen haar deuren opent. En dat er meer te doen zal zijn dan alleen maar de race kijken. Voor de derde jaar op rij is er dit jaar het Holland Huis tijdens de Grand Prix in Melbourne. John, jij bent de organisatie daarachter. Het wordt een beetje een traditie, hè?
Ja, daar begint het wel op te lijken, ja. Dus ja. Vanaf de start in 2023 is er toen al gezegd van we gaan het tenminste 3 jaar doen. Ook een heel klein beetje om te kijken of er wel belangstelling is. En wij vinden het wel leuk om het te organiseren. Maar ja, als er niemand komt, dan houdt het gauw op. Maar gebleken is uit de eerste 2 edities dat mensen erg enthousiast zijn. En zeker na de eerste editie kreeg ik steeds meer... vragen van, joh, je organiseert het volgend jaar toch wel weer. En dat gaan we nu ook weer doen. Dus alleen maar positief.
Nou, hartstikke leuk. Want altijd een reden voor een feestje. Helemaal als we in het oranje gekleed kunnen gaan natuurlijk. Wat staat er dit jaar allemaal op het programma? Want ik heb begrepen dat het weer iets groter is dan vorige keer.
Nou ja, we proberen het elke keer weer iets anders uit te voeren, in de goede zin des woords. En we hebben daarom besloten dat we in plaats van 2 dagen het nu 3 dagen gaan doen. Vrijdag hebben we zeg maar vooral de zakelijke markt benaderd. Daar wordt een borrel georganiseerd vanuit de NCCA. hier in Melbourne. En vrijdagavond hebben we een gastspreker. We hebben de teambaas van MP Motorsport, het Nederlandse race team wat in de Formule 2 en in de Formule 3 zit, bereid gevonden om langs te komen. En dat is Sander Dosman. En in een interviewgesprek vanaf een uurtje of half acht gaan we hem wat vragen stellen over de wereld van de racerij en uiteraard ook hoe het is om in Melbourne te racen. En zaterdag en zondag hebben we uiteraard weer de grote scherm overdag. En in de avond komt DJ Admin weer draaien over uit Nederland. Maar we hebben dit keer ook wat side events. We hebben een aantal racebanen geplaatst, waarvan er zelfs een racebaan staat die nog niet in Australië te koop is. Maar wij hebben hem. Als het goed is komt hij 12 maart aan met het vliegtuig en dan kunnen we hem opbouwen.
Maar moet me voor me zien dat we gewoon met een afstandsbediening zelf kunnen racen?
Ja, het is de ouderwetse racebaan van vroeger, zeg ik dan even onsympathiek, gaat het autootje in een gleufje. Maar er is sinds eind vorig jaar een racebaan ontwikkeld waar je met je mobiele telefoon het autootje kan besturen. En je mobiele telefoon is dan de stuur, zeg maar. Dus die heb je in je hand en dan kan je over de racebaan rijden. Dat is op zich al vrij uniek. En daarnaast hebben we ook wat reactiespelletjes die ook door Formule 1 coureurs worden gedaan.
Dus, ik kan me dat herinneren. Max die staat dan voor zo'n knop met verschillende kleuren volgens mij. Moet hij de reactiesnelheid testen? Hè?
Precies. Nou, dat soort dingen die hebben wij ook. Maar ook hebben we op zondagochtend speciale aandacht of meer aandacht voor kinderen. Ouders kunnen dan gratis langskomen met de kinderen van 10 tot half 1. En dan zijn er ook activiteiten, maar ook reactiespelletjes voor kinderen, racebanen, tekeningen, nou, noem maar op. Ja. Dus er gebeurt meer dan voorheen.
Dan alleen maar de race kijken, wat natuurlijk gezellig is. Als je geen kaartje hebt, dan is dit de plek om samen toch de race te kijken. En de belangrijke vraag als Hollander, zijn er ook Nederlandse snacks aanwezig, John?
Uiteraard. Het is geen Hollandhuis als er geen bitterballen, frikandellen en kroketten zijn. Dus die zijn aanwezig en die worden ook verkocht. En ik moet zeggen, die zorgen er ook altijd voor dat mensen altijd zeggen, ja, ik kom niet alleen voor de racerij, maar kom ook even voor de kroketten en voor de frikandel. Dus die moeten zijn. Dat kan niet anders.
Ja, nou, wil je naar Max komen kijken, maar heb je geen kaartje voor Albert Park? Tegenover in het Pullman Hotel is dus het Hollandhuis.
Ja, oh, trouwens, misschien is het ook wel even goed om te melden dat in het Pullman Hotel hebben wij uitzicht over het Albert Park. De afgelopen twee edities hebben we bijvoorbeeld elke keer de rijdersparade van de Formule 1. Dan zien we de rijders op ongeveer 50, 60 meter van ons vandaan voorbij. En ook de activiteiten qua entertainment met vliegtuigen boven het park kunnen we zien. We zien ook de raceauto's, maar ik moet eerlijk zijn, die gaan redelijk snel. Dus het is goed opletten als ze voorbij komen.
Ja, nou, het klinkt als genoeg ingrediënten voor een heel leuk feestje daar. Ga voor meer informatie naar sbs.com.au/Dutch. En ik wens jullie heel veel succes en heel veel plezier daar.
Dankjewel.
Nu bij SBS Dutch aan boord. In 5 afleveringen nemen wij, Nina van Hattem en Frank Turkenburg, je mee op verschillende schepen van de VOC.
Ik vind het heel bijzonder dat zo'n duifke, een klein schepje van 24 meter, overal naartoe kan varen.
Reis mee op een historische reis van Nederland naar Australië. Verteld door de ogen van de passagiers en met behulp van verschillende onderzoekers.
Maar hoe dicht hij bij de kust van Australië terecht kwam, hoe risicovoller het ook was.
De laatste 2 keren dat we daar waren, hebben we vrij veel nieuwe skeletten gevonden.
Ga op avontuur op de Zuiderzee van de 17e eeuw en ontdek samen met ons Australië. Nu bij SBS Dutch.
Ja, en u kunt deze prachtige serie luisteren op onze website sbs.com.au/Dutch. U vindt daar ook deze uitzending van vandaag en al onze andere verhalen en series. We zijn ook te vinden in een speciale SBS audio app. Deze is gratis te downloaden in de App Store of in Google Play. En op Facebook zijn we ook present. Volg of like ons op facebook.com/sbsdutch. Over een half uur, dan kunt u op SBS Worldwatch kijken naar het NOS 8 uur journaal. Dat is het journaal van gisteren. En dat is ook beschikbaar op SBS On Demand.
Zaterdag, dan zijn wij er weer. Voor nu, dan sluiten we af met Alleen met jou van Yves Berendsen en Emma Heesters. Ik wens u een hele fijne middag en heel graag tot zaterdag. Dag!
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.